heb natuurlijk mijn huiswerk gemaakt. Ik heb wat interviews met je teruggelezen. En mijn eerste vraag vandaag was... Erik, hoe is het met de tackles?
Ja, er is vorige week zaterdag is er een overleden.
Ach jee.
Hij heeft me overigens het mooiste cadeau gegeven wat hij had kunnen geven. Namelijk, hij is in mijn armen, is hij gestorven. Hij kwam uit de douche lopen, kwispelend. 2 seconden later zakte hij door zijn pootjes. Toen ik hem oppakte, overleed hij. Ik ga zo meteen ook een nummer voor hem draaien, als je dat goed vindt.
Ja, natuurlijk.
Dus Pim is niet meer. Gelukkig hebben we er nog één. Kees, die is ook 14. Pim was overigens ook 14. En dat was even een shock, maar hij was ziek en het is het beste zo, het is mooi zo.
Moet je eerlijk zeggen, als ik het geweten had, had ik de vraag niet gesteld. Was ik anders begonnen, maar het spijt me bijzonder om dit te moeten horen.
Maar je wilde de man achter de functie kennen, dus juist. Dat is bij deze gebeurd.
Ja, nou, we hebben in ieder geval een aanzetje.
Aanzetje.
Nou, dan begin ik maar gewoon zoals je normaal begint. Wie is Erik Vaassen?
Ik ben ondertussen alweer 45 jaar geleden in Rotterdam geboren. En ik heb jaren 15, 16 bij de politie gewerkt, in Rotterdam vooral. En allerlei functies en allerlei taken gedaan daar. ME, ploegchef. Nog 6 jaar bodyguard van de koningin geweest. Dat vind ik altijd wel leuk om te vertellen, omdat het toch wel heel speciaal is. Dat heet persoonsbeveiliger.
Ja,
bij de DKDB. En overigens, een van mijn favoriete mensen uit die familie was Prins Klaus. Hele leuke, intelligente en humoristische man. Daarna ben ik docent geworden aan het Albeda College. Ik wilde namelijk, kijk, bij de politie pak je mensen op en je zet ze weg. En ik wilde eens kijken of ik mensen, en jongeren vooral, zover kon bewegen dat ze niet bij de politie terechtkwamen. Dat heb ik een jaar of 5 gedaan. Toen ben ik gaan studeren aan de Erasmus, bestuurskunde. En toen ben ik eigenlijk bij gemeentelijke organisatie beland, een paar jaar. Waaronder in Rotterdam, afdelingshoofd welzijn.
Je hebt ook in de centrumraad gehad.
Ja, ik was daar afdelingshoofd welzijn. En daarna een paar jaar in het bedrijfsleven. Senior consultant. En dan adviseerde ik bij burgemeesters en wethouders. En toen werd ik een jaar geleden werd ik benaderd of ik wethouder wilde worden.
Ja.
Even in vogelvlucht.
We kennen allemaal onze vooroordelen en ingenomenheden, hè, noem ik dat dan maar even. Toen ik jou anderhalf jaar geleden voor het eerst zag, toen dacht ik, nou, het prototype van een VVD'er, hij zal ergens in een raad van bestuur zitten of ergens commissaris zijn of ergens een eigen onderneming runnen. Als voorbereiding op dit gesprek ging ik natuurlijk naar je graven en spitten. Nou, dat doen we tegenwoordig via het internet. Hè. En toen dacht ik, bijna 13 jaar lang bij de politie. Nou, dat was nou het laatste wat ik verwachtte, Erik. Ben je gewoon begonnen op straat met mij die parkeerbon geven 14 jaar geleden?
Nou, misschien heb ik dat bij jou nog wel gedaan, want ik ben begonnen bij de gemeentepolitie Capelle. Toen nog gemeentepolitie Capelle in IJssel. Was overigens wel heel apart. Dat we in die tijd, dan heb ik het over 1986, dat we gewoon 3 auto's 's nachts alleen in Capelle hadden rijden. Dus dat is allemaal wel veranderd de afgelopen jaren. Of dat beter geworden is, dat durf ik in deze zelfs te betwijfelen. Maar in ieder geval, er waren 3 auto's en ik ben begonnen bij de gemeente Politie Capelle. Ja. En misschien komt het omdat ik regelmatig een pak en een streepjes pak en vooral nog heb en een stropdas. Voor mij is dat gewoon overigens een uniform. En ik ben sociaal-liberaal.
Ja.
Dus als je een beetje gespit had, dan heb je zo te horen.
Dan kunnen we elkaar de handen schudden.
Ja.
Wat mij aan politie opvalt, hè, ik zou je eerlijk vertellen dat ik natuurlijk, ik ben zelf een oud marinier. En ik heb ooit nog wel eens geprobeerd om bij die politie te komen, maar ik was waarschijnlijk niet goed genoeg. Ook bij het Korps Mariniers hadden we vroeger hele strenge toelatingseisen. Als je ooit een parkeerbon had gehad, dan kwam je al niet meer in aanmerking om marinier te worden. Vandaag de dag zeggen ze, ach, een strafblad is niet zo heel erg als het maar geen moorden zijn. Wij hebben totaal geen respect voor politiemensen op straat. Hij wordt door het eerste beste 12-jarige knulletje wordt hij voor rotte vis uitgemaakt. Ze weten niet wat die man of vrouw voor risico's de hele dag neemt.
Eens.
In het uitoefenen van zijn beroep. Ik vergelijk het even met Amerika. Die zijn misschien de andere kant doorgeslagen. Maar als je nu op dit moment brandweerman in New York bent. Het zal waarschijnlijk wel door 9-11 gekomen zijn. Maar de deuren gaan voor je open.
Ja.
Dat kennen wij hier niet, hè?
Ja, ik heb dat nooit zo ervaren eigenlijk. In mijn tijd bij de politie heb ik nooit dat soort problemen gehad. Op de een of andere manier, ja. Misschien straalde ik dat uit of iets dergelijks. Ik heb die problemen nooit ervaren. En het is, ik vind wel dat we veel meer respect moeten hebben voor de politie.
Je had meer een natuurlijk overwicht van jezelf.
Ik hoop het, ik hoop het. Ja. Ik heb in ieder geval nooit deze problemen echt heel, heel groot ervaren.
En nou ja, ik sta van de week bij de afhaalsignees. Er komen twee politiemensen binnen, allebei met twee strepen. Ik weet niet meer helemaal zo goed hoe die strepenverdeling is. Een man en een vrouw. Aan de buitenkant kun je zien van niet-Nederlandse afkomst. En de man begint te praten. En ik begrijp er helemaal niets van. Die man is onverstaanbaar. Ja. Dan denk ik, ja, als jij zo de straten moet en je moet het eerste beste rotjochie uit de buurt wegjagen, die schiet in de lach.
Nou ja, laat ik zo zeggen dat ik wel vind dat er meer respect voor de politie moet zijn. Die mensen stellen hun leven vaak in de waagschaal. Ja. Het salaris is ook niet zo heel erg goed, kan ik je verzekeren. Dus er moet gewoon veel meer respect zijn voor de politie. En dat is de basis van onze rechtsmaatschappij, denk ik.
Ja, ja, het is, ze verdienen meer respect, ze krijgen het niet. En je gaf het zelf al een beetje aan. Het is eigenlijk gewoon een rot betaalde job.
Ja, toen ik naar het onderwijs ging, toen verdiende ik ook gelijk een stuk meer. Dat is waar, ja. En dan moet je niet vergeten dat die mensen ook nog nachtdiensten hebben.
Ja.
Dus, maar aan de andere kant, toen ik wegging bij de politie, heb ik wel een paar jaar gehad dat ik eigenlijk een soort van heimwee had. Het was echt een hele mooie organisatie in mijn tijd.
Ja, nou ja.
Ik heb nog vrienden, heel veel vrienden aan de overgaan.
Ja, luister. Ik kom één keer per jaar op de reunie van het Corps Mariniers. Je bent nooit een ex-marinier, je bent een oud-marinier. Ja. En het blijft je hele leven achtervolgen.
Ja.
En dat is met politie precies hetzelfde.
Ik kan je verzekeren dat ik ook nog in militaire dienst heb gezeten. Ik heb bij de KCT gezeten in Roosendaal. Jou wel bekend dan, de korpscommando's troepen. En daar kwam ik ook nog jaarlijks. En dat ook oud-commando.
Ja, ja. Een jaar geleden trad je aan als wethouder voor de VVD in een coalitie met Leefbaar, de ChristenUnie, SGP.
CDA.
CDA, sorry. Ik hoorde je zeggen, het is de meest leuke rotjob die je maar kan wensen. Nou, dat zei je ongeveer 2 weken nadat je aangetreden was. We zijn nu ruim een jaar verder. Is het een rotjob?
Het is de leukste rotbaan die ik ooit heb gehad. Het is echt een hele leuke baan. Je kan wat betekenen voor de kapellen. Je krijgt kritiek. Maar als je daar niet tegen kan, moet je geen wethouder, geen bestuurder worden. Het zijn lange dagen. Soms 70, 80 uur. Maar het blijft de leukste baan die ik ooit heb gehad.
Nou ja, in het bedrijfsleven. Ik had het 14 dagen geleden met Jouke van Winden had ik het over. De wethouder die toen mijn gast was. In het bedrijfsleven, je hebt een baas. Mm-hmm. Raad van bestuur, noem maar op, een directeur. Mm-hmm. Je bent al jarenlang in dienst, want je doet het zo goed. Jouw baas is de gemeenteraad. Mm-hmm. En in iedere vergadering, alles wat je doet, je snapt er niks van. Je doet het verkeerd. Dat moet je anders doen. Er komt dan nooit iemand naar je toe die zegt, hey, Vase, goed gedaan, jongie.
Nou, laat ik zeggen dat heel veel burgers dat wel doen. En eigenlijk vind ik dat heel erg belangrijk.
Ja.
Dat burgers zeggen dat ik het goed doe. Er zijn ook burgers die zeggen dat ik het niet goed doe. Ongetwijfeld. En de gemeenteraad is inderdaad mijn baas.
Is het moeilijk om over straat te lopen en herkend te worden als de wethouder? Want je bent het 24 uur per dag.
Ja, dat klopt. Je bent 24 uur per dag. Nee, ik vind het zelfs leuk om aangesproken te worden. Je zit te lachen, maar dat is gewoon echt zo. Soms komt het niet uit, maar meestal is dat erg leuk.
Ja, ja. Ja, waarom ik een beetje de lach schiet. Ik zat gisteravond naar een filmpje te kijken over een bekende Nederlandse artiest. Nou, als hij zijn linkervoet voor zijn rechtervoet zet, dan komt de halve wereld als vriend op hem afgestormd. Van, alles goed. En dat lijkt me waanzinnig hinderlijk.
Ja, maar zo erg is het bij mij niet, hoor.
Nee. Nee. Je bent wel populair, maar niet zo populair.
Ik ben zelfs niet populair. Weet ik niet of ik populair ben trouwens. Maar mensen komen naar me toe en spreken me aan. Ja, en dat vind ik leuk.
Nou zit je in een coalitie met andere partijen. Ja. En ja, het kenmerk van Nederland is dat er is niemand zo groot dat hij het in zijn eentje kan doen. Dus je moet altijd compromissen sluiten.
Ja.
Hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat? Gewoon over je eigen standpunt heen stappen omdat de coalitie er anders over denkt?
Nou, dat gebeurt nooit zonder slag of stoot, kan ik je verzekeren. Daar wordt altijd wel over gediscussieerd en over gesproken. Maar dat is democratie. En de meerderheid beslist in dit geval.
Ja, democratie is dat 51% van de Nederlanders de andere 49% regeert.
Als je het zo negatief wil stellen, ja.
Nee, ik wil het niet negatief, ik wil het niet negatief stellen. Want ik weet...
Kijk, democratie is niet ideaal, maar het is wel het mooiste wat er is.
Nee.
En het beste wat we hebben.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ken natuurlijk inmiddels alle wethouders en ik zie ook hoe jullie met elkaar omgaan.
Ja, dat is heel leuk.
De Raad van Capelle heeft al jarenlang een toch wat negatief imago. Het is een beetje een vechtersclubje. Het is een beetje... ik heb nog nooit iemand horen zeggen... Goh, wat mijn voorganger gezegd heeft, ik ben het ermee eens. Nee, we gaan allemaal weer uitgebreid ons verhaal doen. En de heer hangt altijd in die raad toch een beetje een spanning. Is dat kenmerkend voor Capelle?
Ja, dat weet ik niet of dat kenmerkend voor Capelle is. Ik heb wel zelf ook 4 jaar in de raad hiervoor gezeten. En... ik heb altijd ervaren dat als je zelf constructief met mensen omgaat, dat je ook dezelfde houding terugkrijgt. En natuurlijk blijft politiek. En natuurlijk is het af en toe vliegen afvangen. Maar ja, nogmaals, als je zelf constructief bent, denk ik dat je daar ook heel veel eigenlijk hetzelfde resultaat terugkrijgt.
Aan het eind van de rit, na de raad, drinken we gewoon allemaal dat kopje koffie met elkaar.
Wat mij betreft wel.
Ja, ik heb in de raad van Capelle van Kraan en Kruiswijk wel eens tegen mijn VVD-collega gezegd. Joh, ik ben het niet met je eens. Ik stem wel met je mee. Maar ik heb het te goed, Boem. Volgende keer doe jij met mij mee. En dat was een kwestie van, ja, nee, dat hoort bij het spel. Het is een keer geven, maar het is ook een keer nemen. En als het voor jou belangrijk is, dan neem je het dan maar een keer. En dan moet je zorgen dat je voldoende draagvlak hebt om het ook te krijgen.
Maar zo werkt het in het bedrijfsleven ook, hè? Dat is ook een kwestie van gunnen. En dat eigenlijk vind ik dat hele leven zo een beetje. Ik bedoel, je geeft wat, je neemt wat, je krijgt.
Je hebt onder andere in je portefeuille werk en inkomen.
Ja. Nou, mooie portefeuille.
Als je die portefeuille 5 jaar geleden had gehad, dan kon je lekker op het strand zitten, sigaretje roken en dat ging vanzelf. Vandaag de dag zou je er waarschijnlijk iets meer voor moeten doen. En jij hebt je sterk geprofileerd op het gebied van luisteren. Een uitkering is prachtig, maar je krijgt hem niet voor niks. Of je gaat studeren, of je gaat werken.
Ja, ja, iedereen werkt. Dat staat ook in het collegewerkplan. Werk, werk, werk. Dat heeft ook te maken met het feit dat er natuurlijk heel veel bezuinigingen op ons afkomen vanuit het Rijk. Echt heel veel bezuinigingen, kan ik je vertellen. Maar het heeft ook te maken met het principe dat iedereen gewoon die bij kan dragen aan de maatschappij, bijdraagt naar vermogen. Nou, daar gaat het uiteindelijk om af.
Maar nou, ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik wil een klein kritische kanttekening plaatsen.
Dat mag, dat mag.
Iemand heeft een uitkering. Laten we nou geen bedragen noemen, maar ik neem even een fictief bedrag. Die krijgt 1500 euro per maand uitkering.
Ja.
Die komt in een werkloze situatie, krijgt 1500 euro.
Ja.
Is vaak in inkomen al zo'n end terug,
ja,
dat hij echt de eindjes aan elkaar moet knopen om voor die 1500 euro'tjes rond te kunnen komen.
Ja.
Dan zeg jij, ik wil dat u gaat werken. En vervolgens krijgt hij er geen piek bij. Nou, dat kan me nou niet echt stimuleren. Geef zo'n man 100 euro extra. Want 100 euro is dan weer een hele berg geld. Maar motiveer zo iemand. Maar als hij hem 1500 euro uitkering geeft. En je zegt, ja, je mag voor die 1500 euro ook gaan werken. Ja, denk je dan dat men nog enthousiast is?
Dan bedoel je vooral op de stichting die we hebben opgericht. Hè? De Stichting Capelle Werk. Waar mensen met behoud van uitkering maatschappelijk nuttige zaken ontplooien. Die loopt overigens erg goed. Ondanks die pas 2 maanden in de lucht is. Daarbij is het overigens wel zo dat we 5 euro per dag aan die mensen geven.
Ja, ja.
Per gewerkte dag. En met een maximum bedrag van even uit mijn hoofd 770 euro. Wat mag voor de WBW, de wet werk en bijstand.
Ja.
Dus ze krijgen er wel iets extra's bij.
Ja. Maar het kan ook voorkomen, en dat is dan het laatste wat ik er negatief over wil zeggen. Het kan voorkomen dat je in uitkingen, dat je ergens geplaatst wordt. En dat jouw collega die naast je staat, daar gewoon normaal regulier werkt en 300 euro meer verdient.
Ja, dat kan. Maar tegelijkertijd is het dus wel zo dat die meneer of mevrouw niet voor niks dan in de bijstand zit. Wij proberen juist aan het werk te houden, maar ook aan het werk te krijgen. Hè. Die mensen zitten dus maximaal een half jaar bij ons in de stichting. En dan in dat half jaar gaan we kijken wat die meneer of mevrouw kan. En wat die meneer of mevrouw wil. En gaan we proberen om een reguliere baan voor hem te vinden. En als ik werkgever ben en ik kan kiezen tussen 2 mensen met dezelfde opleidingsniveau. En de een heeft een half jaar gewerkt en de ander heeft een half jaar thuis gezeten. Weet ik wel wie ik neem, namelijk de eerste. Dus vandaar dat we mensen proberen aan het werk te houden.
Ja, het klinkt zeer, zeer plausibel. Een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Want als VVD-wethouder, denk ik, zit in jouw genen ingebakken dat je alles over ondernemen weet en mensen aan het werk hebben. Maar je hebt ook nog de afdeling cultuur in je portefeuille zitten.
Ja, ja.
En cultuur, dat zijn natuurlijk die jongens die alles opmaken. Hè? Die de grijze sokken, die zeggen, joh, met jouw geld en mijn kennis komen we heel eind. Was dat in het begin moeilijk voor je?
Nee, want ik wilde eigenlijk. Ik wist wel wat ik wilde, namelijk het allemaal wat ondernemers, meer ondernemers maken. Ik denk dat wel heel op sommige terreinen redelijk al gelukt is. Het Isale Theater is voor het eerst in 10 jaar uit de rode cijfers. Dus dat gaat heel erg goed met het theater. En ja, ik denk dat ik gewoon wil dat mensen meer ondernemend zijn en niet alleen maar op de geldzak van de overheid zitten te wachten. Ja,
want wat je de kritiek die je op in de cultuurwereld hoort, is er worden soms bakken met geld uitgegeven aan een voorstelling waar 10 mensen op afkomen. Nou lijkt het me geen goede zaak om dat dan af te schaffen. Hè? Want dan zou je alleen nog maar kunnen zeggen, joh, als Joep van het Hek komt, dan mag. Maar de rest is allemaal verliesgevend. Dat lijkt me ook geen goede zaak. Maar je wil daar ook wel wat kritischer op zijn.
Een stuk kritischer, want als jij een winkel hebt en je krijgt 10 klanten, dan ga je het ook niet redden. En nogmaals, ook daar moet heel veel bezuinigd worden door het Rijk. En we hebben ook aardig wat bezuinigd in het college op kunst en cultuur. Maar ik denk dat we nog heel veel overeind hebben kunnen houden met het huidige geld.
Hey, je had het net over het Isala Theater. Ik ben in vergaande onderhandeling met het Isala Theater, omdat ik graag in mijn programma een cultuuragenda wil gaan opnemen, waaronder onder het Isala Theater. En een van de eerste dingen die men bij het Isala Theater tegen mij zei, gaat u nou morgen maar een keer naar het Nieuwe Luxor. Gegarandeerd dat u 42 euro voor een kaartje kwijt bent. Dat u nog 12 euro aan parkeergeld kwijt bent. Wij hebben kaartjes vanaf 17,50. Je kan om de hoek gratis parkeren. En in de pauze krijg je nog een gratis kopje koffie ook. Toen dacht ik, ik woon in Rotterdam-Oost. Als ik naar het Nieuwe Luxor toe ga, is het net zo ver als dat ik naar het Isala Theater toe ga.
Ja.
En dan zo dichtbij.
En daarom zijn er ook heel veel mensen die uit Rotterdam-Oost, maar ergens ook buiten, verder dan alleen maar Rotterdam-Oost, naar het theater komen. En dat is goed, vind ik.
Wanneer is de wethouder Erik Vaassen geslaagd?
Als een van mijn belangrijkste dossiers is inderdaad werk, werk, werk. Ik ben echt geslaagd, vind ik zelf, als wij op het niveau zitten dat we het geld ten aanzien van de uitkeringen uitgeven als we wat van het Rijk krijgen.
Ik zag op de site van Capelle Business Plaza zag ik een column van jou. En het ging over ouderen en jongeren.
Ja.
Ik maak van heel dichtbij, maak ik mee, dat als je een bepaalde leeftijd gepasseerd bent, nou, je kan het schudden. Want voordat ze je cv, die over het algemeen dan 600 pagina's is, als je 40 jaar werkervaring hebt, maar dat eerste regeltje waarin staat wanneer je geboren bent, oh, dan moeten we die hebben stout.
Ja, en dan bedoel je boven de 50 meestal.
Ja, 45 plus, zegt u.
Oh, dan zit ik er al bij, ja. 45. Dat heb ik weer. Nee, maar. Nee, kijk, in Japan is het zo dat oudere werknemers een soort van mentorfunctie krijgen binnen het bedrijf. Nou, daar zou ik ook voor willen pleiten in het bedrijfsleven in Nederland. Mensen hebben heel veel kennis vaak. En de vijftiger van tegenwoordig is niet meer de vijftiger van 20 jaar geleden. En de vergrijzing komt eraan en we hebben gewoon echt iedereen nodig. Ik heb wel eens het idee dat het bedrijfsleven zichzelf dat nog niet helemaal realiseert, dat de vergrijzing eraan komt. Hè? Want gisteren zag je bijvoorbeeld dat we Polen naar Nederland halen, op tv was dat. Hè? Dat we Polen naar Nederland halen voor de zorg. Ik vind dat eigenlijk te gek voor woorden, want we hebben genoeg mensen nog die dat zelf ook zouden kunnen. Hè? En dat we de mensen in de bijstand bijvoorbeeld. Een gedeelte daarvan. Maar ja, ik denk dat het bedrijfsleven zich moet realiseren dat ook vijftigers heel groot belang kunnen zijn voor het bedrijfsleven.
Ja. Nou ja, ik zou je vertellen, want ik predik voor eigen parochie, hoor. Mijn onderneming is nog niet zo heel lang geleden door de gemeente Rotterdam wegbezuinigd als subsidieonderneming. En dan krijg je te maken met het UWV. Ja. Nou, ik zou bijna zeggen, Ja, ik moet er heel even over nadenken. Ik zou bijna zeggen, als je dat UWV nou een klein beetje bedrijfsmatig zou runnen, dan zou het waarschijnlijk de helft van het geld kosten met 300% meer resultaat.
Nou, wat ik daarop wil zeggen is dat we sinds kort een werkplein hebben in Capelle, waar het UWV heeft aangegeven nog 3,5 jaar te blijven. In het werkplein zitten nu mensen van sociale zaken. En zitten mensen van het UWV. En ook nog uitzendbureaus wil ik er uiteindelijk ook nog in hebben. Dus ik hoop dat die mix dadelijk exact gaat doen wat jij nu net zegt tegen mij.
Ja, want wat je daarvoor aangaf. Waarom? Kijk, die oudere werknemer die zal geen 60 uur per week meer kunnen werken. Misschien wil hij het nog wel, maar dat gaat hij niet meer trekken.
Ik ken ook mensen van 72 die nog gewoon 40, 50 uur werken.
Ja, maar gebruik die mensen als mentor, als opleider, als coach, als neem het wat. Want wat je ook ziet is dat veel oudere werknemers die zijn niet eens meer zo heel erg zwaar geïnteresseerd wat er onderaan die loonstrook staat. Nee. Daar hoort wel gewoon een fatsoenlijk bedrag te staan. Maar of dat nou 500 of 500 minder is, daar gaat het die mensen niet om. Nee. Maar niet thuis opgeborgen worden achter de geraniums.
Ik ben het helemaal met je eens, Adriaan. Vandaar dat ik ook op die site, ik heb er één keer per kwartaal een column schrijf ik op die site. Vandaar dat ik daar ook over gepleit heb.
Het is... Luister, we kunnen natuurlijk allemaal kritiek hebben op alles wat er misgaat. Dat is het makkelijkste wat er is. Je zou eigenlijk in zo'n kanaal, als je daar straks dat werkplein gerealiseerd hebt...
Dat is er al, hè?
Dat is er al. Nou, als nou al die instanties daar komen, maak bijvoorbeeld ook een cliëntenraad. Laat 4 of 5 uitkeringsgerechtigden, geef ze een functie van, joh, je bent mijn adviseur, zet ze daar eens bij, want in de praktijk blijkt vaak dat de theorie van de ambtenaren niet overeenkomt met de praktijk van die mevrouw die al 155 keer gesolliciteerd heeft en iedere keer weer afgewezen wordt.
Nee, bij deze, je bent op je wenken bediend, want die is er al, die cliëntenraad.
Nou.
Dus dat is ook een adviesraad voor mij en daar spreek ik regelmatig mee. En die krijgen ook alle stukken, zeg maar, en daar ga ik ook mee in discussie en hun oordeel weeg ik mee. Ja. Dus die is er gewoon.